geen geluid, Geert.
Ja, ja.
Moet je die knop weer omhoog doen, weet je wel?
Ik zie het zien, ja.
Die main knop.
Ja, ik heb denk wel de rechtse hooi is dat toch? Van de record.
De record knop.
Ja, mix record.
Kapot gemaakt.
Ja, dat is hem.
Ja, die ja.
Dus misschien dat zuster Anneke kan laten horen als het nu wel hoort. De zangdienst van Broeder Geert gemist. Wat?
Ja.
Ja. Maar goed, laten we zacht van hart, deel 2. En dan lezen we Matthäus 5. Vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Ik zag in de andere vertaling. Daar staat er elke keer het woord zalig staat dan gelukkig. De mensen willen altijd gelukkig zijn. Iedereen wil gelukkig zijn. En daar staat er gelukkig zijn degenen die arm zijn. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn zij die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Hoort het. Zuster Anneke hoort het ook. Welkom. Zalig zijn zij die treuren, maar ze zullen vertroost worden. En zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Dus als je gelukkig wil zijn, gelukkig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij de hongeren, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters. Dus ik zeg, gelukkig zijn de vredestichters. Want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Als ze slecht over jou praten, omdat jij een gelovige bent of dat je getuigt over Christus, dan zou je juist gelukkig zijn. Dat hebben ze ook over onze Heer Jezus gezegd, namelijk. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. Gelukkig zijn jullie allemaal. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig de zachtmoedigen. Dus vandaar zacht van hart. Heere, maak mijn hart zacht. Deel 2. Zullen we nog kort gebed? Heere Jezus, we kunnen zegen vragen over alle woorden. Heer, de mensen die hier zijn, de mensen thuis, vader. Heere Jezus, ik bid, Heer, dat we zachtmoedig mogen zijn, Heer. Want u was het voorbeeld. U was het lam. Heer, wat geslacht werd, Heer. U vernederde uzelf. Heer, zodat u verhoogd kon worden. Ik dank u wel, Heer, dat u ons voorbeeld bent. Ik vraag het in Jezus' naam. Amen. Dus zacht van hart. En ik heb, weet je wel, het ontroert me elke keer als ik getuigenis vertel. En spijt me voor degenen die het al 3 of 4 keer gehoord hebben nu. Maar, weet je, ik had laatst een slechte week. Heb je wel eens, hè, een slechte week. En het was gewoon druk. En dan ben je prikkelbaar, je bent moe. Dus laat naar bed. En het was hectisch. Kind had kamp, één had kampweek. De ander die ging 3 maanden naar Amerika. En dan heb je wel eens dat het gewoon hectisch is thuis. En we kregen wat ruzie. En nou ja, weet je, ik voelde me gekwetst. En je denkt van, joh, dit hoort niet zo. Dit, weet je, het was allemaal een heel onprettig gevoel. En ik had wel gelijk, maar ja, op een manier, alles wat je zei, dat komt er niet aan. En weet je, op een gegeven moment, ja, je ging naar bed. En dat was hartstikke laat, midden in de nacht. En je wist dat de nacht kort zou zijn, moest weer vroeg op. En, maar ja, toch dacht ik, ja, het is niet goed op deze manier, weet je wel. En ik ging bidden. En ik bad eigenlijk 1 zin, of 2 zinnen. Heren, maak mijn hart zacht. Want ik voelde een bepaalde agressie, een bepaalde hardheid, weet je wel, een bitterheid. Maak mijn hart toch zacht. En maak het hart van die ander zacht. En toen ik het uitsprak, werd op de deur geklopt, midden in de nacht. Hé, moet het niet even goed maken? En dat ontroerde me zo. Ik dacht van, hè, ik bid het, ik spreek het uit. En één seconde later wordt op de deur geklopt. En het was goed. Het was in één keer goed. En het deed me zo goed. Ik werd er zo blij van. Ook al was het een hele korte nacht. Ik denk van ja, we dienen echt een levende God. Ik bid. En één seconde. Ik zei tegen Margriet van ja, zo snel is mijn gebed nog nooit verhoord. En het was niet. Ik was niet eerbiedig. Ik kon amper. Ik kon niet op mijn knieën. Ik was half in slaap. En weet je, de Heer is zo groot. En dat heb ik zondag gezegd, Psalm 145. Hij is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet het doorgronden. Ik snap die grootheid helemaal niet. Maar hij is het wel. En van generatie op generatie zal uw werk roemen. Dus, en dat betekent, weet je, generatie, niet alleen ik, maar mijn kinderen, iedereen, zullen de Heer roemen. Dus, en er zullen uw machtige daden verkondigen. En dus dat was het verhaal. Dat was, maak mijn hart zacht, maak mijn hart opmerkzaam voor de Heere. Mild en zachtmoedig. God die kijkt naar het hart. Hij wil je hart. Hij kijkt naar je hart. En mensen kijken allemaal naar de buitenkant, jongens. Anders moet ik even niet naast elkaar zitten. God die kijkt naar de binnenkant. En wij kijken vaak naar de buitenkant. En weet je, dat is net met de natuur. De natuur wordt de grond ook hard. En dat moet je zacht maken door het open te harken en water te geven. En hij wil de water van de Heilige Geest wil die aan ons geven, zodat dat koude hart, zodat we zacht gemaakt gaan worden. En soms word je droog en dan word je bitter en dan word je prikkelbaar en dan word je zelfzuchtig. En ik had zondag ook Romeinen 12, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Dus het is ja, soms zo doen we dat niet. Ik denk, ja, ik ben zo blij dat we mensen schoongemaakt hebben afgelopen week. Samenkomst schoongemaakt hebben. Dat we dingen voor elkaar kunnen doen. Maar in de loop der jaren, en zo was het door al die gemeentetijdperken heen. En de duivel is zo slim en die zorgt voor bitterheid. En ik heb geen plaatje, maar ik heb een plaatje van bitterheid laten zien. En wat het allemaal teweeg brengt. De bitterheid, weet het nog? Onvergevingsgezindheid. Ruzie stond erbij. Wrok stond erbij. Nog iemand die het plaatje nog weet? Haat. Haat stond erbij. Al die dingen die komen voort uit een bittere wortel. Als je een bittere wortel hebt, dat komt van de duivel. En dan komen al die dingen, het kwade, het wrok, het haat, bitterheid. Dat je anderen niet vergeeft. Dat kruipt erin. En soms moet je wel eens zeggen, het maakt me niet uit wie je bent. Dat je oneens bent met elkaar, het kan me helemaal niet schelen. Maar je bent nog steeds mijn broeder. Je bent nog steeds mijn zuster. En je moet er zo voor zorgen dat die bittere wortel, dat die niet gaat groeien. En dat God zich in jou kan, ontplooien. En dan word je een zoon van God. En God, hij wil je hart zacht hebben. En de duivel wil je hart hard hebben. Hard. En dat ik zei, ik zei zondag ook van ja, soms hoor je van een ramp in Marokko, of je hoort van een ramp daar. En dan denk ik, ja, er zijn zoveel rampen die in de wereld gebeuren, dat je denkt van ja, ik laat het van mijn rug afglijden, het doet me niets meer. Weet je, en dat is, soms zie je broeders en zusters in de samenkomst, of jongeren in de samenkomst, en ze komen niet meer, en dan denk je, ja, ach, weet je, het zal wel. En dan, als je bitter bent, en je zit vol wrok en haat, dan doet het je niet zoveel meer. Maar we moeten juist voor elkaar blijven bidden. En in Ezechiël 36 vers 26, daar staat, en dan zal ik je een nieuw hart geven. En een nieuwe geest. Is er een heilige geest beloofd? Dus een nieuwe geest in uw binnenste. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Ik zal ervoor zorgen dat je doet wat in de Bijbel staat. Dat je mijn woord zal gehoorzamen. Dan zou je de Heilige Geest zal die daarvoor. Want vanuit jezelf kan je helemaal niets. Maar hij heeft een geweldige belofte gegeven. Hij zal je vullen met de Heilige Geest. En hij zegt, geef me je hart. En als je je hart overgeeft aan hem, dan zal hij de Heilige Geest aan je geven. Als je werkelijk een beslissing neemt van ja, en vanaf nu wil ik voor Jezus leven. En dan komt er een hart van vlees. Dan komt er een zachtheid. Dan komt er een hart van vlees. En dat stenen hart wordt weggenomen. En er wordt een vlezen hart geschonken. Niet omdat je zo goed bent, maar geeft het uit genade. En dat keiharde, dat onverschillige, dat onbereikbare hart. Het wordt zacht. Het wordt een bewogen hart. Dat harde hart verdwijnt. En dat is wat de Heer wil doen. Weet je, die bittere wortel, die bitterheid, die zorgt voor wraak. En die zorgt ervoor dat je een ander niet wil vergeven. Dat je altijd de schuld bij een ander legt. Kennen we dat? Dat is eigenlijk wat ik ook dus had. Dat ik denk van ja, het is die ander. En soms is het ook zo, die ander. Maar ik denk van Heer, maak mijn hart toch zacht. Want hoeveel, besef je wel eens hoeveel vergeving wij ontvangen hebben. Hoeveel vergeving hebben wij ontvangen? We hebben het net over gezongen dat Jezus stierf aan dat kruis. Hij had helemaal niets gedaan. En al die zonden, die nam hij op zich. Nee, er was een verhaal. En ik zal het proberen in mijn eigen woorden te vertellen. Er was een man, die liep de heuvel op. En plotseling merkte hij, toen hij de heuvel op liep, dat er iemand achter hem liep. En die persoon, die zat met hem te praten. En hij ging verder omhoog. En hij zei, er liep iemand de heuvel op. En hij zag dat die man, die achter hem aanliep, dat hij een gigantisch pak op zijn rug had. Zeg maar een soort rugtas, maar die dan van boven zijn hoofd uitkwam en tot vlak boven de grond kwam. Een heel groot pak had hij op zijn rug. En hij stond te hijgen en hij stond te puffen. Weet je wel, in het leger, dat ze hoeveel kilo moeten, 50 kilo, 40 kilo. Maar deze man die had, weet ik voor hoeveel kilo moest hij dragen. En hij stond te hijgen en te puffen en allemaal kleine stapjes. En dan probeerde hij weer verder omhoog te komen. Je kan me helemaal voorstellen, ik probeerde er een plaatje van te vinden, maar ik kon het niet vinden. En hij zei, makker, kan ik je helpen om deze vracht de heuvel op te dragen? Hij zei, nee, ik moet het tillen. Hij wilde niet geholpen worden. En hij keek naar die hand. En toen wist ik dat het een visioen was. Hij had littekens in zijn hand. En hij zei, hij viel neer en ik zei, Heer, heb je soms de zonde van de hele wereld in die tas gestopt die je daar draagt? Hij zei, nee, ik droeg alleen jouw zonde. Alleen die van jou. Ik ben alleen maar bezig jou de heuvel op te krijgen, zodat jij boven kan komen. Ik denk, ja, dit is zo geweldig. Ik denk, ja, die droeg alleen maar die hele grote zak. Ik dacht van, ja, dat is van de hele wereld de zonde. Dat waren alleen de mijne. Zoveel, zo groot is zijn liefde. Hij is zo genaamd dat hij zijn hele leven opoffert. Zodat jij boven kan komen. Hij droeg mijn zonde. Hij werd zondaar. Hij werd zondaar. Mijn broeder Noeri laatste. Hij ging zelfs naar de hel. Degene die zonde was. Jezus die aan het kruis ging. Hij daalde neer in de hel. Ja, dat hebben we al gelezen. Hij kende geen zonde. Hij deed nooit iets fout. Hij deed alleen maar wonderen. Hij werd zondaar, zodat ik een zoon van God kon worden. Hij vernederde zichzelf. Hij was de machtigste van de wereld. Toen hij daar verzocht werd door de duivel, zei de duivel, kniel maar voor mij. En ik zou je de hele wereld geven. Hij was Jezus die wist dat hij alle heerschappij had. Hij vernederde zichzelf en hij droeg al mijn zonden, zodat ik boven kon komen. Hij stierf als zondaar aan het kruis. Verlaten door God. God, waarom heeft hij mij verlaten, werd er geroepen. Hij daalde neer aan de hel. Maar de dood die kon hem niet vasthouden. Dat zien we zo vaak. De dood kon hem niet vasthouden. Hij stond weer op uit de dood. Hij werd verhoogd en hij leeft. Jezus de redder. Hij is de middelaar. Amen. En dat is diegene die je hart zacht wil maken. Soms ben je zo afgestompt dat je niets meer wil weten van het woord van God. Je wil niets meer horen van de Bijbel. Je wil niets meer als je hier zit. Ach, laat maar. En je kijkt alleen maar op de klok. Maar hij wil je hart zacht maken. Hij wil dat jij een ander vergeeft. Zoals je zelf vergeving hebt ontvangen. Weet je, als je het verhaal van de verloren zoon. En ik zat er toevallig net een stukje te lezen van die verloren zoon. En die verloren zoon, dat was eigenlijk zo'n verwend jongetje. En die jongen, de verloren zoon, die zei van, die ging naar zijn vader toe. En die zei van, pa, geef mij maar alvast een beetje geld. Want je hebt geld zat. En geef maar een stuk voor de erfenis. En dan ga ik de wijde wereld in. Dan ga ik even kijken. Dus ja, die jonge zoon, die ging, wat kreeg geld van zijn vader? En er staat dat die vader dat gaf. Hij verdeelde tussen de oudste en de jongste. En die jongste zoon, die ging op pad naar een ver land. En hij staat in de Bijbel dat hij een rijk en lui leventje leefde. Hij had heel veel vrienden. En nog een rondje, en nog een rondje, en geld. Weet je, en hij ging naar de hoeren. En al die dingen, hij deed alles wat God verboden had. Maar op een gegeven moment was zijn geld op. En er kwam hongersnood in dat land. En er was niks meer te doen. Hij begon honger te lijden. En ging hij werk zoeken. En het werk wat hij kreeg, dat was dat hij op de varkens moest letten. Hij moest daar op de varkens letten. Het verhaal staat in Lucas 15. En toen kreeg hij zelfs een verlangen dat hij zo'n honger had, dat hij dat varkensvoer graag wilde eten. En toen hij daar zat, tussen die varkens, ging hij goed nadenken over zijn leven. Weet je, soms kom je op een moment in je leven dat je gaat nadenken over je leven. En hij dacht van, nou, die knechten van mijn vader is rijk, die woont in dat land waar ik vandaan kom, mijn vader is rijk, en die knechten die hebben meer eten dan ik hier. Ik ga hier dood van de honger. En op een gegeven moment ging hij bij zichzelf nadenken. Van, nou, weet je, dan ga ik uiteindelijk toch liever terug naar mijn vader. En dan ga ik tegen hem zeggen, vader, ik ben verkeerd geweest. Weet je, dat is die verloren zoon. Die zag eigenlijk dat hier dat proces, dat zijn hart hier zacht gemaakt werd. Dat hij ging nadenken. En dat hij zegt, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God. En tegen u, dat ga ik zeggen tegen mijn vader. Ik ben het niet meer waard om je zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft als knecht bij u komen werken? Dat is wat die jongste zoon zei. En uiteindelijk besloot hij, want het is altijd belangrijk dat je een beslissing neemt, dat hij terugging naar zijn vader. Hij had het wel gezien in de wereld. Hij wist dat daar geen geluk te vinden was. En toen hij nog heel ver weg was. Het mooie van dat verhaal is dat die vader. Wij zouden denken, ja, die vader staat er met een vinger te wijzen. Oh, dit komt hij aan hoor. Ik zal hem dus even vertellen wat hij allemaal niet verkeerd heeft gedaan. Ik ga eens even. Maar die vader stond zo helemaal niet. Die vader stond daar op de uitkijk. En die verloren zoon, die jongen, die kwam daar aan. En hij begon dan te roepen, hey, welkom. Welkom. En hij rende hem tegemoet. Hij omhelste die zoon. Ben zo blij dat je weer teruggekomen bent. En hij zei, vader, ik ben het niet waard je zoon te zijn. Maar wat zei die vader? Die zei van, nou, er komt niks van in. Hij riep een paar knechten en hij zei, joh, breng vlug de beste kleren. En een zegelring, doe die aan zijn vinger. Een zegelring, dat is iets heel belangrijks. Er stond een zegel, daar kon je van alles mee kopen. En trek hem schoenen aan. En haal een vetgemeste kalf en slacht het. Want we gaan feest vieren. Want mijn zoon was dood, maar hij is weer levend geworden. Hij was kwijt en nu heb ik hem weer terug. En ze gingen daar feest vieren. Ze gingen daar feest vieren. Die jongen die had alles gedaan wat niet mocht. Had het geld van zijn vader opgemaakt. Had zoveel dingen gedaan. Zijn vader had alle recht om te zeggen van, joh, wat kom jij nou hier doen? Ga jij eens maar eens even een poosje werken bij mij. En al het geld wat je opgemaakt hebt, dan ga je maar lekker terugverdienen. Dat zou onze menselijke gedachten zijn. Maar die vader die zag dat zijn hart zacht geworden was. Dat hij werkelijk berouw had. En dan is wel eens de vraag. En je hebt ook nog dat andere verhaal van die oudste zoon. Kennen we het ook wel? Die oudste zoon, die hoorde dat. Hé, die zitten daar een beetje feest te vieren daar. En dat rotjochie, dat heeft alleen maar al het geld opgemaakt. En ik heb al die tijd hier op het land gewerkt. En ik krijg helemaal geen feest. Je hebt dan nooit van mij een feestje gegeven. En nu hoor ik daar muziek. Omdat die jongste zoon. Kun je dat voorstellen? Maar dan riep die knecht: wat is er aan de hand? Die knecht zei: ja, je broertje is teruggekomen. En je vader heeft een kalf gemest en een groot feest gegeven. En die oudste zoon werd boos. Weet je wel, wie had nou een hard hart? En wie had nou een zacht hart? Weet je, die oudste zoon is de menselijke kant. En die jongste zoon, die kreeg zoveel vergeving. Die was zo dankbaar. Die was zo blij dat hij daar weer genade kreeg. En die oudste zoon, die was jaloers. Ik ben altijd braaf in de kerk geweest. Ik heb nooit een fout gemaakt. Weet je, en die andere, die is de wereld in geweest. Die heeft alles gedaan wat niet mocht. Hij was zo jaloers. Eigenlijk had die oudste zoon, die had die bitterheid. Dat hij het misschien niet eens zelf in de gaten had. Maar die wortel van bitterheid, die begon daar te groeien. Het begon haat te komen, jaloezie te komen. Onvergevingsgezindheid begon daar te komen bij die oudste zoon. Hij wilde helemaal niet vrolijk zijn. Hij was boos. Ook een... Het zat er ook tussen. De boosheid. En die vader zei tegen die jongen, oudste, jij bent toch altijd bij mij? En alles wat van mij is, alle akkers, alles is van mij, is ook van jou. Waarom zou je jaloers zijn? Waarom zou je zo boos zijn? Kom bij mij, we gaan feest vieren, want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt en hij is nu weer terug. Zo is onze hemelse vader. Zo vol vergeving. Dat verhaal staat niet voor niks in de Bijbel. Dat is een hele belangrijke les. De duivel die haat. En God haat bitterheid. En de belangrijke les is dat vergeving... Hij kreeg vergeving en vergeving zegent. Vergeving zegent. Dat zat Matthäus ook. Wees op je hoede. Als je broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, je broer heeft of je zus heeft iets tegen jou gedaan en heeft er spijt van, dan staat er in de Bijbel, vergeef het hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar je terugkomt en zegt, ik heb berouw, ik heb er spijt van, dan zul je hem vergeven. Dat is wat in de Bijbel staat. Wie is ons voorbeeld? Jezus is ons voorbeeld. Hij zei van, zelfs tegen die beulen die hem gezelden, die hem sloegen, daar zei hij, ik vergeef het jullie. Ze tonen niet eens berouw. Er staat in de Bijbel, Jezus, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de soldaten, staat in de Bijbel, verdeelden zijn kleren door om te dobbelen. Vroegen die beulen om vergeving. Ze vroegen niet eens om vergeving. Maar hij zei, Vader, ik vergeef het jullie. Dat is mijn gebed. Vader, maak mijn hart zacht. Dat ik iedereen kan vergeven. Op dezelfde manier zoals Jezus ook vergaf. Stefanus deed het ook. Ze stenigde Stefanus dood. En terwijl die daar aan het sterven was, zei hij, ontvang mijn geest. En hij viel op zijn knieën en hij riep met luide stem, staat in de Bijbel, Heren, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. Dus met die woorden die hij uitsprak, reken het hun niet toe. Zo stierf hij. Wij willen zo graag volgelingen van Jezus zijn, maar volgen wij hem hierin ook. Matthäus 18. Ik zal het even in de makkelijke vertaling lezen. Weet ik wel dat de herziene staatvertaling de beste vertaling is. Maar dit verhaal kan ik ook in deze vertaling lezen. Dat gaat over die knecht. Een gelijkenis was dat. En er was een dienaar. En ik lees het, vers 23. Je kan het koninkrijk van God vergelijken met een koning. die besloot geld terug te eisen van de dienaren die hem nog geld moesten terugbetalen. En toen hij daarmee begon, werd er een dienaar bij hem gebracht die hem nog 10.000 talenten, dat is ongeveer 300.000 kilo goud, dus miljoenen euro's, was hij schuldig. Die moest je terugbetalen. Maar de dienaar die had zoveel geld niet. 300.000 kilo goud. Nou, dat verdien je van je leven niet. Zoveel geld. Had zoveel geld niet. Daarom gaf zijn heer het bevel dat de dienaar als slaaf moest worden verkocht. En met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. Want dan zou er geld zijn om hem iets terug te kunnen betalen. Maar de dienaar liet zich voor de koning op zijn knieën vallen en smeekte hem: Heere, geef nog even tijd, dan zal ik u alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden en hij liet hem gaan en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Wat een genade. 300.000 kilo goud en hoefde niets meer terug te betalen. Maar die dienaar die ging weg en hij ging naar een andere dienaar die hem nog 100 penningen, dus dat is een paar euro, moest betalen. En dan greep hij bij de keel en dan zei: betaal me onmiddellijk. En toen liet de dienaar zich voor hem op zijn knieën vallen en smeekte: geef me nog even de tijd, dan zal ik je alles terugbetalen. Maar hij wil niet luisteren en hij ging weg en hij liet de andere dienaar in de gevangenis zetten totdat hij het zou hebben terugbetaald. Dus 300.000 kilo goud was hij kwijtgescholden en dan kwam iemand tegen die een paar euro schuldig was en hij liet hem in de gevangenis gooien. En de andere dienaren zagen wat er gebeurde en ze werden boos en vertelden het aan de koning. En de koning riep hem bij zich en zei: schurk, ik kreeg nog een groot bedrag van jou. Maar toen je mij om geduld smeekte, heb ik jou gezegd dat je me niets meer hoeft te betalen. Want ik had medelijden met je. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met die andere dienaar? Hij was woedend op hem en liet hem bij de martelkamer brengen. Daar moest hij blijven tot hij alles zou hebben afbetaald. En er staat erbij: dat zou ook mijn hemelse vader met jullie doen, als jullie andere mensen niet met je hele hart willen vergeven. Daarom staat dit in de Bijbel. Zo belangrijk, we hebben zoveel vergeving ontvangen. En als je een ander niet wil vergeven, besef dan dat de duivel die wortel van bitterheid in je hart gelegd heeft. Hij is diegene die je hart hard wil maken. En Jezus zegt: die wil je hart zacht maken. Hij wil dat je anderen vergeeft. Dat je liefde toont zoals hij zelf ook liefde gegeven heeft. Dus de vraag: wie moet jij nog vergeven? En dan zeg ik: vergeven is iets anders dan vergeten. Het is een heel belangrijk verschil. Want bij God is het anders. Wij kunnen elkaar vergeven, maar we kunnen niet vergeten. Ik kan niet beslissen zo van: en nu heb ik jou vergeven, maar ik vergeet het even automatisch. Het kan me wel een beetje slijten in de loop der jaren, maar het kan best wel zijn als ik iemand weer zie, dat ik: oh ja, dan kom weer terug. Die heeft dat en dat gedaan, maar ik heb hem wel vergeven. Maar God, let op, weet je wat God kan? Hij kan vergeven en vergeten. Dat is zo mooi. Mijn zonde gedenkt hij niet meer. Hij denkt er niet meer aan. Het is onder het bloed. Het is vergeven en vergeten bij God. Dat is zo mooi. Dat vult mijn hart zo met dankbaarheid. Hij kan het, ik lees het voor, hij kan het eenvoudig uitwissen alsof het nooit was geweest. Dat hij toegang heeft tot die zee der vergetelheid. Maar wij niet. Die zonden worden in die zee gegooid. En er staat een bordje bij: verboden te vissen. En wij mensen, wij vissen altijd. Hè, want wij vergeten niet. Wij zitten de hele dag te vissen. Weet je nog wat hij toen heeft gedaan? 10 jaar geleden, 20 jaar geleden. Maar bij God is het anders. Denk er eens aan dat God zich zelfs niet kan herinneren dat we ooit hebben gezondigd. Denk eraan. Jullie jonge mensen, hoe denk je erover? God herinnert zichzelf niet dat wij ooit hebben gezondigd. Hij kan de hele zaak vergeten en hij zal het nooit meer in herinnering worden gebracht. Is dat niet iets geweldigs?
Amen.
Maar die duivel, die vergeet ook niet. Die zegt elke keer, oh, weet je nog, je bent gewoon zo slecht. Je hebt dat en dat gedaan vroeger. En terwijl je eigenlijk moet zeggen, ja, duivel, ga weg. Ga weg achter mij, want het is vergeven. Het is onder het bloed gebracht. En jij zit te vissen, maar het is in de zee der vergetelheid gegooid. Het is onder het bloed. En dat is zo geweldig. Het is zo geweldig. En wij moeten ook weten dat vergeving is ook is een keuze. En je kan ook vergeven, zelfs als die ander geen spijt heeft. Weet je, je accepteert niet langer dat onrecht jouw leven beheerst. Want als je altijd maar die bittere wortel laat groeien, dat groeit door haat, door bitter, door wraak, door wrok, al die dingen. En als je zegt van, ik wil jou vanuit mijn hart vergeven. Dat maakt je hart zacht. En dat is een keuze. Het is een manier om verder, vergeven is een manier om verder te komen. Als je altijd maar, weet je, het kost, vergeven is niet makkelijk. Het kost je energie. En dat gaat ten koste van hoogmoed, van trots. En iets in jou wat eigenlijk iets wil vergelden. Als ik vergeef, moet jij mij ook vergeven. En daarom trof mij zo toen ik ging bidden. Van Heere, maak mijn hart zacht. Maak mijn hart zacht. En het gekke was dat automatisch dat andere hart ook zacht werd. Maak mijn hart ook zacht. Vergeving kan alleen voortkomen uit liefde. Weet je, als je denkt, ja, het is mijn plicht. Het is mijn plicht. Dan is het geen vergeving uit liefde. Maar het is als je een keuze hebt van, ik wil jou gewoon vergeven. Weet je, het verandert het verleden niet, maar het is wel iets heel goeds voor de toekomst. Want het is een wereld waar we in leven van wraak. En vergelding, dat is in de wereld zo. Wraak, vergelding. Jij hebt iets gedaan, ik doe het bij jou terug. Als je iemand kan vergeven. Iemand vergeving schenken. Dat is zo'n geweldige. En maar soms kan dat zo'n zware last op je schouder zijn. En als je iemand vergeeft. En de duivel die wil dat niet. Dat je dat doet. Hij wil dat je blijft haten. Dat was die jammer dat ik dat plaatje niet meer heb. Maar ik kan dat plaatje erop zetten, Giet. Dat ene plaatje. Want ik zie dat ik preek. Van zondag nog staat. Dat ene plaatje kan je wel laten zien. Weet je? Ja. F9. Of gewoon. Dat. Ja. Ja. Dat is hem. Het plaatje. Die bittere wortel. Met haat, met woede, met geweld, met vergelding, met moord, met verdeeldheid. En dat is een, als het ware, die verdriet en boosheid en bitterheid. Dat is allemaal wat eruit voorkomt. En de duivel wil dat graag. Laat maar staan. En er staat ook in de Bijbel, in Efeze 4, vers 26, als je boos wordt. Zondig dan niet en laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Met andere woorden, als je boos bent, soms hele kleine dingetjes, gewoon een klein beetje boos misschien. Maak er een gewoonte van om te doen wat hier in de Bijbel staat. Maak het goed voordat de zon ondergaat. Maak het goed, ga niet slapen. Je weet soms niet wat er gebeurt in de nacht. Je weet soms niet of je iemand nog een keer tegenkomt. Wat er ook gebeurt, zorg ervoor dat je het goed maakt. Dat geeft zoveel bevrijding van je in jezelf. Dan krijg je nieuwe energie, dan krijg je liefde. Je kan liefde geven en ontvangen. Woede en wrok en boosheid vragen enorm veel energie. Weet je, als je dat hebt, woede, boosheid, die bitterheid, daar slaap je niet van. Weet je, daar word je moe en depressief van. Dat is allemaal die bittere wortel. En mensen kunnen ziek worden. Ze krijgen allemaal rare kwalen. En dat komt allemaal door die bitterheid die in zich zit. En vergeving maakt gezond en vrij. Dat is zo, als je dat beseft. Elke keer, als Jezus ging genezen, dan zei hij, je zonden zijn je vergeven. Je zonden zijn je vergeven. Ik heb hier staan, onvergevingsgezindheid brengt je in duisternis. Efeze 4, vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En er staat vers 31, laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dat is eigenlijk zo belangrijk. Heb je vijanden lief? Staat er in de Bijbel toch? Heb je vijanden lief? Wees goed voor je beste vriendin. Wees goed voor je beste vriend. Er staat iets anders in de Bijbel. Ook dat moeten we doen. Maar er staat, weten jullie dat? Even een overhoring. Wees goed voor degene die jullie haten. Nou, herken je iemand die je haat? Die jou haat? Daar moet je goed voor zijn. Zegen, Lucas 6, zegen wie jullie vervloeken. Bid voor degene die jou slecht behandelt. Dat kan je uit jezelf niet. Dat is zo tegennatuurlijk. Als iemand slecht van jou is, dan wil je het liefst gewoon even een klap in zijn gezicht geven. Maar hier staat, nee, heb je vijand lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Dus dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde. De natuurlijke reactie is, ik zal dat jou betaald zetten. Als jouw baas of jouw leidinggevende jou slecht behandelt, dan krijg je wel de neiging om te zeggen, nou, dan zal ik jou eens ook eens even een beetje gaan oplichten. Een beetje. Maar in Spreuken staat, zeg niet, ik zal kwaad met kwaad vergelden. Wacht op de Heer en hij zal u helpen. Colossenzen 3 vers 13, verdraag elkaar, vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En dan staat er in de Bijbel, niet mondjesmaat, want Petrus die vroeg het ook aan Jezus, van hoe vaak moet ik nou mijn broeder vergeven? Elke keer als hij tegen mij zondigt en iets doet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven? 7 keer? Toen zei Jezus, niet 7 keer, maar 70 keer. Dus eigenlijk moet je continu vergeven. Je moet continu vergeven. Vergeving en bitterheid. Weet je, het zijn eigenlijk tegenpolen. Ik heb hier een citaat, adoptie, 1960. U zegt, ik moet dit in orde maken met die vrouw, maar, ik moet er dan wel bij zeggen, dat ik het doe, omdat ik naar de kerk ga. Nee, dan bent u degene die eerst zelf in orde hoort te komen. Als je niet de liefde van God in je hart hebt, dan is er iets dat laat weten dat u verkeerd bent. En dan gaat u het met God in orde maken. En daarna maak je het recht met je buurman. Jezus leerde ons hetzelfde. Hij zei, wanneer u naar het altaar komt en je wordt daar indachtig dat hij iets tegen je buurman of broeder hebt, dan dat hij heen gaat om het eerst met hem in orde te maken. Weet je, er zijn heel vaak mensen, ook bij broeder Brennan, die kwamen naar voren om voor ze te laten bidden. En dan zei hij, weet je zeker dat er niets onder je ziel is? Moet je, met andere woorden, moet je niet iets goeds maken? Heb je een bittere wortel in je hart? Heb je een hard hart? Moet je niet iets goeds maken? Wat als het vanavond je laatste avond is? Wat, ja, dat is bizar om te zeggen, maar wat als je morgenochtend je een hartaanval krijgt? Wat als je in de auto stapt en je krijgt een ongeluk? Maak het in orde. Speel niet met je ziel, vrienden. Dat is ook wat in de Bijbel staat. Als je die bitterheid, dat is de duivel die wil dat je dat vasthoudt en dat het vooral niet goed maakt. Of een onbeleden zonde of iets wat je in het verleden hebt gedaan wat niemand weet. Weet je, ik heb het over, hier maakt mijn hart zacht, een zacht hart. Deel 2. En dit las ik. En dat is een prediking in de titel is De Kracht van de Duivel. Dus hè, we weten dat een machtige God dienen, een krachtige God. Maar dit is de titel, dat vond ik een heel, heel mooie titel eigenlijk. De Kracht van de Duivel. En hier staat, het gaat over de ark van Noach. Die moest gebouwd worden van speciaal hout, goverhout. En de ark, ik kan vergelijken met de gemeente. En ik zei, oh, ik zie het, God. Hij is opgebouwd uit gelovigen. Niet koud en onverschillig. Hard, maar zacht en plooibaar in de handen van God. Daarvan was de ark gemaakt. Prijs de Heer, dat is goed. Broeder Brennan die zag dat van, ah, dat gover, dat was heel zacht hout. Heel zacht hout. En dat kon je vergelijken met die gelovigen. Teerhartig, gewillig uw fouten toegeven en zeggen, God, wees mij zondaar genadig. Dan kan God dat nemen en bewegen en het in de ark plaatsen. Maar toen merkte ik op dat God Noach vertelde de ark te bepekken. Dus die ark, die moest helemaal ingesmeerd worden met pek. Om er pek in te doen aan de binnenkant en aan de buitenkant, beide zijden. Want toen zag ik waar de pek uit bestond. Het kwam van een pijnboom, een harde boom, die was omgehakt, een naaldboom. Een altijd groene boom. En er was omgehakt. En ze sloegen op deze boom met een slagijzer, totdat ze de hars eruit hadden gekregen. En dan deden ze het hars in een pot, kookten het totdat het heel erg heet was. En dan werd de hete hars op het goverhout gegoten. En het was open hout. En het zoog het erin. En als het vol was met deze hars, helemaal vol met deze hars, zette het zich vast en werd het hard. Het was harde dan staal. En ik dacht, dat is het. Dat is het. Krijg een goed persoon met een open hart. En giet er pek in. Wat de Heilige Geest is. In de gelovigen met de Heilige Geest een vuur. Totdat ze zo vol zijn gegoten dat zij zichzelf niet meer zijn. Dan kan ze de golven doorstaan. Stoot tegen boomstammen. Gooit het opzij. Blijf doorgaan. Halleluja, het enige wat vandaag de oordelen kan doorstaan, is een wedergeboren christen, gevuld met de Heilige Geest. God verhitte de geest van God en goot deze over hen uit. En ze zogen hun hele wezen ermee vol. Amen, daar hou ik van. Ik denk, Heer, laat me zo'n christen zijn. Laat me zo zijn. Weet je, dat die Heilige Geest helemaal in mij mag gaan. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Niets. Geen ziekte, geen kwaad, geen kwaadsprekerij, geen ups, geen downs of iets anders. Dit kan me oorscheiden van de liefde van God. Christus Jezus is ziekte niet, verdriet niet, honger, strijd, ruzie in de gemeente niet, verschil van mening, het maakt me niet uit. Niets kan me scheiden van de liefde van God. Als die liefde van God helemaal in je is, niets kan je van scheiden. De duivel kan je geen kwaad meer doen. Want je hart is zo zacht en zo vol gegoten van de Heilige Geest. En dan kan hij werkelijk op het terrein van de duivel worden losgelaten zonder naar links of rechts te kijken. Dat is wat de gelovige is. Hij is zacht van hart. Dat is wat ik wil zijn, die gelovige. Zacht van hart. En God giet hem eenvoudig vol met goddelijke liefde, zodat hij de goddelijke oordelen die door God worden gestuurd, kan weerstaan. Als je hart zacht gemaakt is, kan je je broeders en zussen lief hebben. Kan je gemeenschap hebben. Er is zoveel. Dat is mijn gebed. Dat is mijn verlangen. Ik hoef niet vandaag niet lang te spreken. Maar, weet je, maak mijn hart zacht. Ik heb nog een paar kleine dingetjes. Hoe slecht de persoon ook is, hoe slecht ze dan over je spreken. Weet je, soms hoor je wel eens van, hé, ze hebben slecht over je gesproken. Of, weet je, en ik hoorde dan vandaag toch, ja, ze hadden het over jou en dit en dat. Weet je, dat doet je altijd een beetje pijn als je hoort dat ze het over jou hebben gehad. Maar hier staat, denkt u niet boos, nooit boos in je hart over hen. Want precies daar zal de duivel binnenstappen. Daar iets op werken. Weet je wat gaat? Je gaat erover denken. Oh, hij was het. Hij was het. Oh, hij zeker weer. Ja. Dan komt dat wantrouwen. En die bitterheid. En die wraak. En die haat. Die gaat weer groeien. De duivel die komt daar binnen. En dan gaat iets opgewerkt worden. En dan zegt. Houd het allemaal bedekt. Met goddelijke liefde. En belijdenis. En maak het goed. En doe goed aan degene die kwaad doen. Als je slechts goed doet aan degene die u goed doen. Wel, zei Jezus. Doe de tollenaars niet hetzelfde. Maar wees goed voor degene die niet goed zijn voor u. Doe iets voor degene die niets voor u zouden willen doen. Weet je, het doet mij eens denken aan een verhaal. En ik ga je zo sluiten, maar het is een echt gebeurd verhaal. En ik heb jarenlang ruzie gehad met de buurman. Toen ik nog in Boskoop woonde, in de Nieuwstraat. En hij was een stratenmaker. En hij haalde het bloed onder mijn aren vandaan. Ik kwam op zondag uit de dienst en hij had de schutting weggehaald. Alle rozen lagen plat en nou ja. Dus ik was wel iemand die er wel wat van zei natuurlijk. Dus op een gegeven moment was het haat en nijd. Op een gegeven moment wilde ik het wel goed hebben. Maar ja, hij zat tegen iedereen in de straat te praten over mij. Ik was het kantoormannetje. Met mijn koffertje kwam ik de straat in. En je voelde op een gegeven moment dat voelde zo'n haat. En er kwam ook bitterheid bij mij. En ik voelde me heel ongelukkig in die tijd. Kan je je voorstellen als de buren gaan de andere kant op kijken als je thuis komt. En je denkt, nou, ik parkeer de auto maar daar, want dan hoef ik niet langs zijn huis te lopen. Dat verhaal, dat was zo moeilijk. Dat was best wel een pittige tijd. Via wat andere buren hoorden we dat ze gingen trouwen. Iedereen was uitgenodigd, wij niet. Wat deed Margriet? En ik was zo verbaasd. Ik denk, wat doe je? Ja, ze ging een kaartje schrijven. Nou, Margriet is goed in kaartjes schrijven. Ze schreef kaartje. Van nou, fijn dat jullie gaan trouwen. En heel leuk en van harte gefeliciteerd. En dat deed ze bij de buren de bus. Nooit iets gehoord. Totdat... op een gegeven moment Margriet zwanger was van onze oudste. We hadden geen contact met de buren. We liepen alle weg als we buiten kwamen. Dus die buren wisten dat helemaal niet. Maar op een gegeven moment begon het buik wel te groeien. Dus het ging een keer opvallen bij de buren. En totdat ze... Dus op een gegeven moment hoorde ik de buurman. Dat was een straat te maken met zware klompen. En die kwam aan de bel. En hij zegt, wat leuk dat jullie een kleintje krijgen. En nog bedankt voor dat kaartje. Dat was al 6 maanden geleden, dat kaartje. Bedankt voor het kaartje. En ja, we hadden ruzie over de poort. De poort wilde, die hadden alle stenen uitgehaald. En er was zand. Hij zegt, nou, en ik ga die poort ga ik voor jullie maken, want die kinderwagen moeten door. Dat was voor mij toen wel een getuigenis. Ik denk, ja, zo is het wel precies. Als je kwaad met goed vergeld, dat maakt het hart zacht. Ook van de ander. Dat is me altijd bijgebleven. Altijd bijgebleven. En dat was mijn getuigenis toen. En dat heeft me heel... ik heb er heel veel van geleerd. Van, hé, dat... je soms toch het tegenovergestelde moet doen... als waar je eigen gevoel... als je met je eigen gevoel zou noemen. Als Gods liefde daarin komt, dan kan je dat doen. Als laatste lees ik... de geest van Elia op Johannes. Johannes liet... hier staat... als de geest van Elia op Johannes... Johannes liet handelen als Elia. Weten we dat in de Bijbel? Profeet. Dan zal de geest van God op u je laten handelen zoals Jezus. Nu daar is het waar u de Heilige Geest vindt. Dat is wat de Heilige Geest doet. Het maakt je zachtmoedig, het maakt je nederig en het maakt je vergevingsgezind. Jezus werd in zijn gezicht gespuugd. Hij werd in zijn gezicht geslagen. Het maakt hem vergevingsgezind. En dan zou jij dat kunnen doen. Als die Heilige Geest in je komt, dan moeten wij op Jezus lijken. Dan moeten wij zijn leven kunnen weerspiegelen. Ik denk dat het genoeg gezegd is om over na te denken. Dat we kunnen opstaan en dat we nog een lied kunnen zingen. Blijf nederig. Houd geen boosheid, geen wrok vast, geen bitterheid. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke les is. En dat is eentje, de duivel, die wil dat je wel vasthoudt. Dat je geen vergeving geeft, dat je die bitterheid. Heeft iemand een lied? Had God. Of zo lief had God de Vader. Ja, laat het Nederlands zingen. Life. kracht, Heer Jezus. Heer, maar ik dank u wel, Heer, dat u uw leven gaf, Heer, voor ons. Heer, dat u zoveel genade heeft gegeven. U heeft zoveel vergeving gegeven. U heeft al mijn zonden, heeft u gedragen, Heer Jezus. Heer, dat een enorme pak. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u, doordat u dat droeg, Heer, dat ik daardoor hogerop kon komen, Vader. Heer Jezus, voor uw vergeving, Heer Jezus. Ik dank u wel, Heer, dat u die bitterheid heeft weggenomen, Heer, die bron van bitterheid. En help ons, Heer Jezus, Heer, om liefde te geven aan anderen. Heer, elkaar te vergeven, Heer Jezus. Over de verschillen heen te stappen. En te zien, Heer, wat u voor ons gedaan heeft, Heer Jezus. Ik dank u wel, Heer, dat we een zacht hart mogen hebben. Heer, zoals die verloren zoon, die besefte, Heer, dat hij niets meer kon. Heer, maar die verloren zoon, Heer, die was zo blij daarna dat hij genade gevonden had. Hij kon feest vieren, maar die oudste zoon met het harde hart, Heer, die kon geen genade accepteren. Hij kon niet blij zijn met die anderen. Heer, hij had een bittere wortel en hij zat vol haat. Heer Jezus, Heer, u wil, Heer, dat we zijn zoals die verloren zoon, Heer. Heer, die jongste zoon, Heer, die zei, Heer, Heer, laat mij maar een knecht zijn. Maar Heer, hij werd juist een zoon. En ik dank u wel, Vader Heer, dat we aangenomen zonen zijn, Heer. Dank u wel dat u ons geholpen heeft. Heer, dat u ons zegent, Vader, vergeving geeft. Heer, dat we dat ook zo naar anderen mogen doen, Vader. Heer, dat we mogen liefhebben, degene die mij haten. Heer, dat we goed spreken over degene die slecht over mij spreken. Heer Jezus, ik dank u wel, Vader. Help ons, Vader, in ons dagelijks leven, levenswandel, Vader. Heer, dat we meer en meer op u mogen lijken, Heer Jezus. Vul ons met uw Heilige Geest. Geef ons een zacht hart, Vader. En neem dat hart van steen weg, Vader. Geef ieder een hart van vlees. Ik dank u wel, Heer Jezus. Wilt u met ons gaan? Wilt u ons zegenen, Vader? Heer, zegen de komend weekend. Ook als broeder Christian Kuster komt, Vader. Heer, wilt u hem gebruiken, Vader, tot de eer van u, Heer Jezus. Zegen hem thuis, waar hij ook is, zijn gezinssituatie. Ik dank u wel, Heer. We dienen een levende God, Vader. Wees met hem, Heer Jezus. Zegen degene die thuis zijn, Vader. Heer, zegen degene die vakantie zijn. Heer, zegen degene die teruggevallen zijn, Heer, die de wereld ingaan. Heer, ik bid, Heer, dat ze eruit mogen komen, Heer. Heer, dat ze mogen nadenken in de wereld, Heer, vol zonde en verdriet en haat en wrok en bitterheid. Heer, dat ze net als die verloren zoon op een gegeven moment gaan nadenken. Dat ze mogen zien, Heer, dit is het leven niet. Heer, dat ze tot inkeer mogen komen. Dat ze mogen weten dat er altijd vergeving is, Heer Jezus. Vader, ik dank u wel, Heer Jezus. Wees met ons. Raak ons aan, Heer Jezus. Ik vraag het in Jezus' naam alleen. Amen. Ik ga gewoon heel simpel. Ik zing een van mijn lievelingsliederen. Weet je al, toch?
Ja, dat is
zeker.
Zeker goed. Ik sla hem gewoon open. Tel uw zegeningen. Ik laat het dan maar zingen. Tel uw zegeningen. 702. gaat het mensen, hoe gaat het met je? Ja, nou, dat heb ik niet goed, dat is je. Maar als je je zegeningen telt, dan word je zo blij van. Als je zegeningen telt, ik heb een huis, ik heb eten, ik heb een samenkomst, ik heb een Bijbel, ik heb het woord van God, ik heb kinderen, ze zijn gezond. En weet je, dan word je zo blij van. Dan denk je, ja, vergeet ik er misschien nog een? Heb je nog een zegening vergeten? Amen. Weet je, we beseffen soms niet dat we zoveel genade ontvangen. Ja, maar ik ben nog niet zo slecht als die. Als je beseft hoeveel genade je ontvangen hebt, dan ben je zo blij. Dan ben je zo blij.
Amen.
Ja, dat, dan kan je gewoon niet stoppen met je blijdschap. Amen. Heeft iemand nog een slotlied? Dat we uit elkaar gaan.
Ik heb een loflied in mijn hart.
In je zacht hart?
Ja, ik denk dat het alweer iets zachter geworden is.
Een loflied in je hart. Amen. Ik wil hem prijzen en hem hulde bewijzen. Als je niet weet wat je moet bidden, als je niet weet wat je moet zingen, maak gewoon de Heere groot. Dat is al heel belangrijk.
Amen.
En een loflied in je hart. Amen. Zongen vroeger altijd na het eten. Blijf je altijd bij. Ik heb een lof.
Bye.